Landschap onder stront. Weg met de waarheid. Aangespoord door het motto van Trump-ideoloog Steve Bannon om de feiten onder te dompelen in zoveel mogelijk shit, saboteert extreemrechts de samenleving steeds verder. Wat doen we tegen deze onwelriekende fascistenethiek? Een essay, geschreven en zelf voorgelezen door Thijs Leijster.
Gerrit Komrij haalt in zijn bloemlezing Trouw moet blijken een gedicht aan van een anonieme 19e-eeuwse dichter, getiteld Lof der stront. Dat opent met de volgende strofe. Ik hou van drinken en van eten. Ik hou van vlees, ik hou van vis. Ik hou van smakelijke beten, in het kort van al wat lekker is. Ik hou van mijn vriendenkringen, ik hou van mijn vrouw, ik hou van mijn hond. Ik hou van alle goede dingen, maar ik hou ook duivels veel van stront. Er volgen meer regels, waarin de stront op allerlei manieren wordt geprezen. Komrij citeert maar 3 strofen. Het volledige gedicht telt er 300. Vanwaar deze fascinatie met stront? Een fascinatie die Komrij overigens met de anonieme dichter deelde. Hij publiceerde zelf in 2006 Cacophonie, Encyclopedie van de stront. Hij publiceerde zelf in 2006 Cacophonie, Encyclopedie van de stront. Een uitgebreide cultuurhistorische beschouwing van de menselijke uitwerpselen. De laatste regels van bovenstaande strofen verraden al iets van de herkomst van deze fascinatie. Want daarin wordt stront gecontrasteerd met alle goede dingen. En toch houdt de dichter er duivels veel van. Je zou ook kunnen zeggen, hij houdt ervan omdat het juist niet tot de goede dingen behoort. Stront is de ultieme transgressie, de ultieme schending van de goede zeden en de goede smaak. Freud beschreef de stront als de eerste creatie van het kind, iets waar het een groot genoegen aan beleeft en dat het zelfs als een geschenk beschouwt. Afkeer of walging voor stront moet eerst aangeleerd worden en dus moet het genoegen onderdrukt worden, een repressie die, volgens Freud althans, nooit permanent succesvol is. Vroeg of laat wordt de blokkade doorbroken en keert de stront terug naar de oppervlakte, in versprekingen, in grapjes, in kunst. Het legendarische kinderprogramma De Film van Ome Willem ontleedde een groot deel van zijn succes aan het openingslied waarin Ome Willem de aanwezige kinderen vroeg of ze wel een broodje poep lusten. De zelfkastijding met drumstokjes die daar onmiddellijk op volgde is veelzeggend. De transgressie moet direct afgestraft worden. Dat we nooit helemaal over dergelijke fascinaties heen groeien, bewijst de moderne horrorklassieker The Human Centipede, waarin 3 gestrande Amerikaanse toeristen door een gestoorde Duitse arts aan elkaar worden genaaid, zodat ze 1 spijsverteringskanaal delen met monden en anussen aan elkaar verbonden. Voor het serieuze kunstpubliek is er dan nog Piero Manzoni's Merda d'Artista, 90 blikjes die ieder 30 gram uitwerpselen van de kunstenaar bevatten, of Paul McCarthy's gigantische opblaasbare drollen. Stront heeft, kortom, klaarblijkelijk een cultuurhistorische, pedagogische en esthetische dimensie. Maar tot voor kort speelde het geen politieke rol van belang. Daar heeft de extreemrechtse politiek die overal ter wereld om zich heen grijpt, verandering ingebracht. Deze vorm van politiek wordt gekenmerkt door een neiging tot transgressie. De Indiaas-Canadese filosoof Samir Gandesha spreekt in dit verband zelfs van transgressief populisme. Waar veel politicologen populistische bewegingen begrepen als het in stelling brengen van een moreel zuiver volk tegenover een corrupte elite, daar stelt Gandesha dat zowel de leiders als de aanhangers van het hedendaagse rechtspopulisme eerder trots lijken te zijn op hun eigen morele corruptie, sadisme of andere vormen van overschrijding van de fatsoensnormen die lange tijd door liberale democratieën werden gekoesterd. Tegelijkertijd wordt het zelf ingenomen moralisme of de politieke correctheid van de liberale, linkse of woke elites bespot of afgedaan als een teken van zwakte. Zo noemde Elon Musk empathie de fundamentele zwakte van de westerse beschaving. Sinds Hillary Clintons beruchte karakterisering van Trumps achterban als een basket of deplorables, een mandje vol verachtelijke, zijn deze groepen, aldus Gandesha, hun eigen verachtelijkheid gaan omarmen tegenover de op identiteit gebaseerde moralisering van de elites. De manosfeer kan in dat opzicht als exemplarisch worden gezien. Het heeft geen zin om erop te wijzen dat deze mannen klootzakken zijn, pieces of shit, of dat ze een vorm van toxische mannelijkheid belichamen, omdat zij hun eigen toxiciteit of klootzak zijn hebben omarmd. Dit zelfs als levensstijl propageren. Je moet in de ogen van deze subcultuur een piece of shit zijn om respect te verdienen, rijk te worden, aan de vrouw te komen. Alles beter dan een soyboy. Zelf heb ik deze politiek eerder begrepen onder de naam hedofascisme. De hedendaagse manifestatie van het fascisme die primair gedreven wordt door een aanspraak op, uiting van en een verlangen naar genot. Hedofascisme wil het bestaande genot, gebaseerd op consumptie, extractie en machtshiërarchie tussen klassen, genders en rassen, koste wat het kost behouden en is bereid het desnoods met geweld te verdedigen. Daarnaast kenmerkt het hedofascisme zich door een groot genot in de eigen vreedheid, het zich verkneukelen in de onderwerping of vernedering van de ander. Daarin speelt de stront een belangrijke rol. Hedofascisme is scatopolitiek. In het najaar van 2024 werd er in Washington DC in de buurt van het Capitool een tijdelijke bronzen sculptuur geplaatst. Het stelde een bureau voor van Nancy Pelosi, de prominente politica van de Democraten en voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Op het bureau een telefoon, enkele paparazzen en een gigantische cartooneske drol. Een plaquette bevatte de volgende tekst. Dit monument eert de dappere mannen en vrouwen die op 6 januari 2021 het Capitool van de Verenigde Staten binnendrongen om te plunderen, te urineren en zich te ontlasten in die geheiligde ruimtes om een verkiezingsuitslag te saboteren. President Trump prijst deze helden van 6 januari als ongelooflijke patriotten en strijders. Dit monument is een eerbetoon aan hun dappere opoffering en blijvende nalatenschap. De gebeurtenissen die door het beeld in herinnering gebracht werden, met name het detail van die ene betoger die zich tijdens de Capitoolbestorming van 6 januari ontlastte op Pelosi's bureau, zijn de uitkomst van een welbekende hedofascistische mediastrategie, door Trump-ideoloog Steve Bannon ooit beschreven als flooding the zone with shit. Bannon stond jarenlang aan het roer van het extreemrechtse mediakanaal Breitbart News en was korte tijd chief strategist in het eerste kabinet Trump. Het landschap met stront overspoelen wil zoveel zeggen als waarheid en leugen doen er politiek gezien niet toe. Belangrijker is dat je het gesprek beheerst en dat doe je door zoveel onzin, shit, de wereld in te pompen, dat de feiten daarin ondergedompeld raken en niet meer herkenbaar zijn. Uiteindelijk maakt het niet meer uit wat waar is en onwaar. Het doet denken aan een bekend onderscheid van de filosoof Harry Frankfurt, die de leugenaar onderscheidde van de bullshitter. Terwijl de leugenaar nog zoiets als een waarheid en het belang ervan erkent, ook al spreekt hij die wel bewust tegen, geeft de bullshitter niet om waarheid. Hij heeft de waarheid niet nodig. Zijn enige doel is overtuigen. Volgens Frankfurt was bullshit daarom gevaarlijker voor de waarheid dan leugens. De gestolen verkiezingen van 2020 waren een voorbeeld van dergelijke stierenstront. Maar de lijst is eindeloos. Van de hoeveelheid aanwezigen tijdens Trumps inauguratie tot het dodenaantal tijdens de COVID-pandemie en van Iraanse nucleaire wapens tot Trumps connecties met de kinderverkrachter Jeffrey Epstein, overal wordt desinformatie over rondgepompt. Laten we echter ook niet de Nederlandse bullshitters vergeten, zoals Dylan Nareis op Nareis Yesilgus en Thierry Het had waar kunnen zijn Baudet. En ook hier kreeg dergelijke rechtspopulistische retoriek haar activistische vertaling in letterlijke stront. Zo werd in Veenendaal een moskee besmeurd met menselijke uitwerpselen. Tijdens de recente anti-AZC-protesten in Loosdrecht werd een giertank bij het gemeentehuis geplaatst met daarop de tekst: als jullie scheid hebben aan ons, dan hebben wij dat ook aan jullie. Niet alleen zijn fanatieke volgers, ook Trump zelf bedient zich intussen van stront om zijn politieke tegenstanders te diskwalificeren of belachelijk te maken. In oktober 2025 vond er in meerdere steden in de VS een No King-protest tegen hem plaats. Volgens sommige schattingen waren er 7 miljoen betogers op de been, de grootste demonstratie op één dag in de Amerikaanse geschiedenis. Trump postte op zijn sociale mediakanaal Truth Social een door AI gegenereerd filmpje waarin hij zelf te zien is als een straaljagerpiloot met een kroon op het hoofd. Hij vliegt over verschillende Amerikaanse steden om betogers te bombarderen met, jawel, ladingen stront. Twee dingen vallen hierbij op. Ten eerste dat Trump, ondanks het feit dat hij zelf aan de macht is, nog altijd een politiek en mediastrategie voert van de tegenculturele beweging die hem mede het zadel in heeft geholpen, namelijk die van de alt-right internettrollen. Die strategie wordt ook wel shitposting genoemd. Het plaatsen van provocerende, absurde en vaak kwalitatief slechte inhoud onder de dekmantel van ironie. Daarnaast valt het gebruik van AI op. Er is al vaker op gewezen, onder andere door de mediawetenschappers Roland Meyer en Garrett Watkins, dat extreemrechtse partijen en leiders een voorliefde voor AI-beelden en video's lijken te hebben. Dit is geen toeval. Niet alleen vormt generatieve AI een efficiënte en goedkope propagandamachine. Daarnaast sluit ook de aard van de door AI gegenereerde beelden, dat wil zeggen hun esthetiek, aan bij de ideologie van extreemrechts. AI is bij uitstek geschikt om stereotypen te herhalen en daarmee te bevestigen. Denk ook aan de beelden die Geert Wilders via zijn sociale mediakanalen verspreidde. Blonde vrouwen omringd door zoete gezinnetjes, fietsen en tulpen, Zaanse huisjes, alles stralend met een zachte gloed. Of het beeld waarin een blonde vrouw gecontrasteerd wordt met een nors kijkende, gesluierde vrouw die symbool staat voor de politieke tegenstander. Dergelijke kitscherige, goedkope of lelijke beelden die door AI worden voortgebracht, worden ook wel slap genoemd. Er bestaat niet echt een goede Nederlandse vertaling voor, maar slop wil zoveel zeggen als troep, afval, soms ook wel gebruikt voor varkensvoer. AI-beelden zijn uiteraard ook niet veel meer dan het afvalproduct van talloze afbeeldingen die in de loop van de jaren door gebruikers zijn geüpload. Of die nou van hun eigen vakanties waren of van millennia kunst- en cultuurgeschiedenis. Die beelden zijn opgevreten door AI, langs allerlei spijsverteringsorganen gegaan om de algoritmes te trainen. Denk aan al die keren dat je moest aanklikken hoeveel verkeersborden of auto's je zag om te bewijzen dat je geen robot was. Om vervolgens weer uitgekakt te worden. AI-stront, kortom. Nu zou je kunnen zeggen dat elke productievorm ook een vorm van vertering impliceert. Karl Marx zelf sprak van de stofwisseling van mens en natuur die in de arbeid wordt voltrokken. Het probleem is dan ook niet eens zozeer dat AI stront produceert, maar eerder de mate waarin ze dat doet. En het feit dat die stront niet langer als natuurlijke meststof op het land uitgereden kan worden om de grond vruchtbaar te maken, maar slechts een alles verstikkende gifbelt produceert. De stofwisselingskloof waar Marx over spreekt met betrekking tot de introductie van kunstmest. AI genereert video's en sociale media posts die vervolgens door bots worden becommentarieerd. En die commentaren worden weer door andere bots geliked. Ondertussen wordt het onmogelijk om daartussen nog de berichten van je vrienden terug te vinden of om echt van onecht te onderscheiden. Naar schatting is meer dan de helft van de Engelstalige teksten op het internet al AI gegenereerd. De Canadese schrijver Cory Doctorow spreekt om die reden van de enshittification, de strontificatie van internetplatforms. Wij zijn getuigen van het strontoceen, een grote verstronting, waarin de diensten die waardevol voor ons zijn en waar we van afhankelijk zijn, veranderen in enorme hopen stront. Het is frustrerend, het is demoraliserend, het is zelfs angstaanjagend. In Tony Tulatimutis' geweldige roman Afwijzing creëert een mysterieus personage genaamd Bee talloze online pseudoniemen, met olijke namen als @MadonnaHaraway en @PlatoFunFactory. Elk van die accounts krijgt een hele schare volgers, niet alleen door de humoristische onzin die Bee post, maar vooral doordat ze via dark web dode accounts koopt om haar eigen accounts te volgen, wat weer echte volgers en bots aantrekt, zodat elk van haar accounts op zeker moment duizenden volgers heeft. Vervolgens laat ze haar accounts op X allerlei conflicten uitvechten, elkaar ter verantwoording roepen voor online wangedrag, rassenhaat of pedofiele neigingen en elkaar over en weer cancelen. Uiteindelijk heeft ze een hele machine opgetuigd puur en alleen om ophef en shitstorms te creëren, waarin niet alleen de gehele online wereld zich laat meeslepen, maar ook de echte, in real life in internettermen, wereld. In een online bekentenis die ze later plaatst, schrijft ze onder andere: shitpost is het tegenovergestelde van zelfexpressie. Het is expressie zonder zelf. Overspoel de hele zooi met klonen. Maak wat er te zien is zo onbetwistbaar dat niemand nog zou aannemen dat er daaronder nog iets zat. De laatste zin lijkt een referentie aan de Franse filosoof Jean Baudrillard en zijn begrip van het simulacrum, dat hij definieerde als een kopie zonder origineel. In de wereld van de simulacra heeft de wereld van de representaties de echte wereld overgenomen of verdrongen. Zijn Simulacre et Simulation uit 1981 bevat een verwijzing naar een beroemd verhaal van Jorge Luis Borges, die op zijn beurt weer naar Lewis Carroll verwees, over een kaart van schaal 1:1. Carroll, in zijn roman Sylvie en Bruno Concluded, vertelt al, bij monden van de curieuze figuur Mein Herr, dat de kaart nooit uitgevouwen werd. De landbouwers hadden daartegen geprotesteerd, omdat de kaart het gebied volledig zou overschaduwen, zodat door een tekort aan zonlicht de oogsten zouden mislukken. In Borges' versie van het verhaal wordt de teloorgang van een mythisch keizerrijk gesymboliseerd door het vergaan van de kaart, waarvan de flarden her en der nog in de woestijn te vinden zijn. Maar volgens Baudrillard is het nu de werkelijkheid zelf waarvan slechts nog flarden over zijn gebleven, terwijl de kaart blijft bestaan. De realiteit is overwoekerd en overschaduwd door een hyperrealiteit van beelden die niet minder werkelijk zijn, maar juist werkelijker geworden zijn dan wat ze ooit verbeelden. De Belgische historicus Anton Jaeger stelt dat we vandaag in een tijdperk van hyperpolitiek leven. Hyperpolitiek is de opvolger van de postpolitiek van de jaren 1990 en de vroege jaren 2000, toen ideologische verschillen waren uitgewist door de non-ideologie van het neoliberalisme, waarin politiek werd benaderd als een kwestie van management en piecemeal engineering. Sinds 2010 is politiek echter terug van weg geweest. Werkelijk alles lijkt nu politiek geladen, van papieren rietjes tot mondkapjes en van gehaktballen tot bakfietsen. Maar het is niet simpelweg een terugkeer. Veeleer heeft hyperpolitiek de online shitstorm naar de politieke arena gebracht, waardoor het vooral veel ophef en weinig inhoud is, die weinig kost en nog minder oplevert. Of in de woorden van Jaeger: low commitment, low cost en all too often low value. Het is vooral het hedofascisme dat van deze vorm van politiek de vruchten plukt. Afhankelijk als het is van heftige emoties, korte nieuwscycli en tegelijk het in stand houden van de bestaande economische verhouding. Het is een politiek zonder massapartijen, zonder vergaderingen of beleidsvoorstellen, en die weliswaar massa's mensen op de been kan krijgen, zoals tijdens boeren- of AZC-protesten, maar die even snel weer weghebt. Alweer met verwijzing naar Carroll is het een grijns zonder kat. Het is dus niet langer de kaart die het gebied bedekt of vervangen heeft, maar de stront die het gebied volledig overspoeld heeft. Een digitaal, politiek en cultureel mestoverschot, waar we ons volledig in vastgereden hebben en dat zelf voor een totale blokkade van het leven gezorgd heeft. Kennelijk speelt de stront dus een belangrijke rol in de politieke esthetiek van het hedofascisme. Het hedofascisme is tevens een fascisme, gefascineerd als het is door feces. Het hedofascisme is een reactie op wat de Duitse sociologen Caroline Amlinger en Oliver Nachtwey in hun boek Zerstörungslust het geblokkeerde leven noemen. De ervaring van veel mensen dat de raderen van het maatschappelijk aandrijvingsmechanisme zijn vastgelopen. De sociale mobiliteit is gestokt, de huizenmarkt zit op slot, door de stikstofcrisis mag er niet gebouwd worden en, als je pech hebt, zit er dan ook nog een klimaatrammer op de A12 die het verkeer blokkeert. Wat kan er dan bevrijdender zijn dan de blokkade op te heffen en om je zowel letterlijk als figuurlijk te ontlasten? Evenwel, en zoals de genoemde AI-beelden laten zien, is de stront niet enkel een bevrijding van het zelf, maar evenzeer een besmeuring van de ander. De Franse filosofe Julia Kristeva, die in haar Pouvoir de l'horreur, Essai sur l'abjection, de stront samen met andere lichaamssappen theoretiseerde onder de noemer van het abjecte, begrijpt het als een vorm van transgressie, omdat het de grens tussen subject en object, tussen ik en niet-ik, en tussen leven en dood overschrijdt. Iets wat zo net nog deel van mij was, is dat niet langer. Ik ontdoe mezelf van het doden om mezelf als levend wezen te reproduceren. Maar dat betekent ook dat ik dat wat ik afscheid niet langer als deel van mezelf of als mijn eigen product kan of wil erkennen, zoals het kind volgens Freud dus nog wel deed. En dat ik me er zo snel mogelijk van wil ontdoen om als het ware de grenzen van mijn identiteit te herstellen. De walging van het niet meer ik ontstaat met de individuele volwassenwording, als de grenzen van het zelf zich als het ware beginnen te verharden. Maar we zien haar ook op collectief niveau, dat wil zeggen op een niveau van de beschaving. Vandaar dat, terwijl het beschavingsproces zich voortzette, de wc's steeds smettelozer en idealiter geurvrijer moesten worden. Om onszelf te kunnen bevestigen als individu en collectief moest elk spoor van stront uitgewist worden. De buitenstaander of de immigrant, degene die letterlijk een grens is overschreden, werd dan juist weer vaak geassocieerd met een gebrek aan hygiëne, met vieze geuren en ziektekiemen, vast ingrediënt van eeuwen van haatpropaganda, of die nu gericht was tegen Joden, Ieren of mensen van kleur. In dat opzicht is het opmerkelijk dat nu juist de eigen groep en leider als de verspreider van stront wordt gezien. Kristeva biedt hier een antwoord, wanneer ze het lijk of kadaver als spiegelbeeld van de stront bespreekt. Beide zijn object, maar ze betekenen het tegenovergestelde. Als stront de andere kant van de grens symboliseert, de plek waar ik niet ben en die mij toestaat te zijn, dan is het lijk het meest weerzinwekkende vorm van afval, een grens die alles heeft binnengedrongen. Het is niet langer ik die verdrijf, ik ben verdreven. Kristeva wijst er tevens op dat het woord kadaver afstamt van het Latijnse werkwoord voor vallen, cadere. De gevallenen zijn degenen die de strijd om het bestaan niet hebben overleefd. Ze zijn afval geworden. Je zou ook kunnen zeggen, als lijk ben ik niet langer degene die verteert, maar ben ik degene die verteerd wordt. Ik word zelf stront. Dit verklaart ook de rol van de stront in de dualistische vriend-vijandpolitiek van het hedofascisme. In het wereldbeeld van Trump en de zijne is het scheiden of gescheten worden. Wat te doen tegen en hoe te reageren op de scatopolitiek van het hedofascisme? Het antwoord kan in elk geval niet gelegen zijn in een oproep tot zuiverheid, tot smetteloosheid, tot when they go low, we go high. We hebben immers al gezien dat in een dergelijke zelfgenoegzaamheid een belangrijke bron voor het hedofascisme gelegen was. Het komt er eerder op aan te onderkennen dat de stront deel van onze menselijke conditie is, zoals de Afro-Amerikaanse filosoof Cornel West deze ooit mooi samenvatte. We zijn vederloze, tweebenige, talig bewuste wezens, geboren tussen urine en feces, waarvan de lichamen ooit de culinaire lekkernijen van aardwormen worden. That's us. West noemt dit the funk of life, wat je de troep van het menselijk leven zou kunnen noemen, die gepaard gaat met zweet en stank en verrotting en uiteindelijk dood, maar waarin tegelijk een voortreffelijke schoonheid te herkennen is, die bezongen wordt in de blues, in de klassiekers van de wereldliteratuur, zelfs in de Bijbel. Tegenover het dualisme van de scatopolitiek kun je op die manier een dialectiek van de stront plaatsen, waarin geen schone ziel te bekennen is. Dezelfde dichter kan ons weer tot inspiratie dienen. Ik wens stront aan die de stront niet prijzen, stront die niet zegt de stront is goed, stront die de stront geen eer bewijzen, stront die in stront iets kwaads vermoedt.